Nou, u hebt mij gezegend met een grote stapel vragen. Dus ik weet niet wat voor afspraak u vannacht allemaal nog hebt, want het duurt wel even. Ik heb de meeste niet eens kunnen lezen, dus dat wordt heel spontaan. En de volgorde die heb ik ook niet kunnen uitsorteren. Maar ik begin met deze. Wanneer werden wij gezalfd met de zalving van Jezus? Als je dat leest in 2 Korinthe 1, waar dat ook verbonden wordt met verzegeld, dan kun je eenvoudig zeggen, op het moment dat iemand tot zekerheid van het geloof komt. Dat wil zeggen, het evangelie van de behoudenis aanneemt. Zo staat het geformuleerd in Efeze 1. Of het evangelie van de zaligheid zal er wel in de Statenvertaling staan. Maar hoe dan ook, dan komt God en zet zijn zegel op dat geloof. Dat is de formulering, Efeze 13. En dat zegel is de Heilige Geest. Dus het moment dat iemand gedoopt wordt in de Geest, dat iemand gezalfd wordt met de Heilige Geest, dat iemand verzegeld wordt met de Heilige Geest, is allemaal een verschillende omschrijving van een en dezelfde gebeurtenis. Dat is het ontvangen van de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 9, wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En wie hem toebehoort, die heeft dus de Geest van Christus wel ontvangen. Dat wil niet zeggen dat in iedereen die Heilige Geest ook krachtig werkt. Het is vaak maar een vonk onder de as. Het is maar heel sluimerend vaak. Maar de zalving heeft elke gelovige ontvangen. De reden waarom velen met die zalving helaas niet zoveel doen, is omdat hun nooit is uitgelegd wat de zalving inhoudt en wat ze er allemaal mee zouden kunnen doen. Dat is één reden waarom dat vers Johannes 14 vers 12, weet u nog wel, de werken die ik doe zal hij ook doen en hij zal grotere doen dan deze, tot zoveel aarzelingen, twijfels en verwarring leidt, want men weet daar niks mee aan te vangen. Als je alleen al denkt aan wat de heer Jezus zegt in Marcus 16, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. En in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Dan krijg je al een indruk wat er allemaal bij zou kunnen horen. En trouwens nog veel meer dan dat. Er zijn natuurlijk vragen gesteld over wat ik zei naar aanleiding van de Romeinen 2. Volgens u kan er zaligheid en eeuwig behoud zijn buiten de kennis van Christus. De gelovige die verlangt naar heil en nooit van Christus gehoord heeft. U meent dit op te kunnen maken uit Romeinen 2. Welk heil zou de ongelovige dan zoeken? Nou, ik zou zeggen, laten we het gewoon lezen met elkaar. Uit Romeinen 2. Daar lezen we dat God vergeldt aan de goddelozen, maar ook aan degene, en dan begin ik te lezen vanaf vers 6 uit de Herziene Statenvertaling, Romeinen 2 vanaf vers 6, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, dubbele punt, het eeuwige leven. En dan wordt er gesproken over wat er voor de goddelozen is weggelegd. En dan komt weer het contrast in vers 10. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Als je dit nou uit zijn verband loshaalt, dan zou je kunnen denken, ja, dat is eenvoudig een beschrijving van een gelovig mens die het evangelie heeft aangenomen. Maar je moet begrijpen hoe dit functioneert in het geheel van Romeinen 1 en 2. Eerst gaat het in Romeinen 1 over de heidenen die in de liederlijkheid en goddeloosheid leven. Dan in het tweede deel van hoofdstuk 2 gaat het over de Joden met hun kennis van de wet, maar daar niet zoveel van terecht brengen, vertelt Paulus. En daartussenin gaat het over een ander soort heidenen die juist niet in die liederlijkheid van hoofdstuk 1 leven, maar die een innerlijk verlangen hebben naar, vers 7, het goede, heerlijkheid, eer, onvergankelijkheid. En dat wordt allemaal samengevat in dat ene woord, het eeuwige leven. Of zulke mensen er ooit geweest zijn en op deze wijze het heil ontvangen hebben, dat kun je best vragen. Daar hebben we eigenlijk geen enkel bewijs voor. We weten van zendelingen wel dat als zij in bepaalde gebieden kwamen, dat is wel eens voorgekomen, dat zij merkten hoe de geest van God de harten al volkomen had toebereid. Die mensen hadden alleen nog maar het laatste duwtje nodig, want de Heilige Geest had ze al helemaal klaargemaakt voor het ontvangen van het evangelie. Maar dan hebben ze dus toch nog op aarde het evangelie gehoord. Maar waar het Paulus om gaat, en ook verderop in dit hoofdstuk trouwens, als hij het heeft over niet de hoorders van de wet zullen gerechtvaardigd worden, vers 13, maar de daders van de wet. Want, zegt hij, vers 14, wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt. Dat is wel heel boeiend, hè? Van nature doen wat de wet zegt. Zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. En dat zal God ook weten te belonen. En daar zit men met de kneep. Als er ooit zulke mensen zijn geweest die het goede gezocht hebben, die van nature deden, dus vanuit zichzelf, zonder dat de wet hun ooit gepredikt was, die wet te volbrengen, dan zeg ik, als het ooit gebeurd is, want het is hier eigenlijk een theoretische situatie die beschreven wordt, dan alleen maar onder deze twee voorbehouden. Want anders begrijp ik de rest van de schrift niet. Dat kan alleen doordat de Heilige Geest dat in hun harten werkt, van nature is geen enkel mens die God zoekt. Psalm 14 en Psalm 53. En ten tweede, als zulke mensen behouden worden, u formuleert het zo, buiten de kennis van Christus om, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Uiteindelijk zullen zij, maar dan pas in de eeuwigheid, Christus leren kennen. En in elk geval, er is geen heil, ook wat zulke mensen betreft, buiten het werk van Christus om. Maar als ze hier op aarde nooit het evangelie gehoord hebben, zullen al deze dingen hun daarna geopenbaard worden. Nou, als u daar andere gedachten over hebt, dat is allemaal goed, maar zo lees ik in elk geval Romeinen 2. U begrijpt wel dat daar meerdere vragen over zijn. En het is eigenlijk dezelfde vraag, ik laat die zo liggen. Een vraag die ook 3 of 4 keer voorkomt, en dat is ook begrijpelijk, is deze. Als wij allemaal als koningen met hem zullen regeren, over wie zullen we dan regeren? De catechisme zegt over zijn schepselen. En je zou de catechismus wel even aan de staart willen trekken, van leg dat eens even uit. Wie zijn dan die schepselen? Moeten we veronderstellen dat dat alleen betekent dat we over dieren en over planeten en sterren regeren? Nou, zoals ik het in eerste instantie zie, is hier het geloven in het duizendjarig vrederijk heel erg belangrijk. Want in het duizendjarig vrederijk zullen vele mensen op aarde wonen. Israël zal het middelpunt van de wereld zijn, Jeruzalem. En de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Torah te leren, Jesaja 2. Dus er wonen op aarde dan veel mensen in hun sterfelijke lichamen, terwijl de gelovigen met Christus, met verheerlijkte opstandingslichamen, in de hemel zullen zijn. Dus wat dat vrederijk betreft is er eigenlijk geen moeilijkheid. Wij zullen regeren over mensen op deze aarde. Degenen die hier op aarde met hun sterfelijke lichamen nog verkeren, terwijl wij met verheerlijkte lichamen in de hemelen zijn. Zo wordt het ook in Openbaring 20 beschreven. Die verheerlijkte heiligen die met Christus zullen regeren de 1000 jaren. Eigenlijk is de vraag alleen maar moeilijk met het oog op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zullen we koningen zijn, terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, er zijn geen andere mensen meer over wie we koningen zijn, want al degenen die gered zijn, uit welke bedeling ze ook afkomstig zijn, die zullen allemaal delen in dat koningschap. Maar wat het vrederijk betreft, is er eigenlijk geen moeilijkheid. Daar is nog best veel over te zeggen, en ik kan me voorstellen dat u zegt, nou, dat ging wel een beetje snel, leg dat dan nog eens nader uit, en dat doen wij vanavond niet. Want we hebben nog een heleboel andere vragen. Dit is een moeilijke. Uzia en Saul werd kwalijk genomen dat zij offerden. Zij waren koningen en geen priesters. Waarom mocht David dan niet wel offeren en priesterkleding dragen? Ja, je zou datzelfde van Salomo ook kunnen zeggen bij de inwijding van de tempel. We lezen daar wel niet over priesterkleding, maar hij vervult daar ook een priesterlijke taak. Je zou kunnen zeggen, zij zijn de uitzondering die de regel bevestigen. David en Salomo zijn een dubbeltype van Christus. Daarmee bedoelen we twee personen die nou samenhangen, zijn samen één type van Christus. En de Heer Jezus is zowel koning als priester. In Zacharia 6 wordt dat zo aangegeven, vers 13, dat hij koning en priester zal zijn op de troon. De moderne vertalingen die rommelen daarmee en die nemen dat allemaal weg. Maar in de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, staat het volgens mij correct. Er zal nou overleg tussen die twee zijn, tussen Christus als koning en Christus als priester. Daar is hij beide. Hij is de koning-priester zoals Melchizedek dat was. Priester van de Allerhoogste God en koning van Salem. Maar je vindt datzelfde terug in David en Salomo, die koning over Israël waren, maar die ook iets van dat priesterlijke in zich had. Iets natuurlijk, want er was daarnaast wel degelijk een hoge priester, Zadok in de tijd van Salomo. Maar vooral bij die inwijding van de tempel en ook David, als hij de ark naar Sion brengt, daar komt ook iets van dat priesterlijke aan voor. En je zou je dus inderdaad kunnen afvragen, waarom was dat dan bij Uzzia zo problematisch? Omdat als eenmaal de tempel er is, de koning beperkt blijft tot zijn koningschap en de priesters verrichten de priesterlijke taak. Dus Uzzia vergreep zich aan iets wat hem niet toekwam en hem niet meer toekwam. Maar bij de inwijding van de tempel en ook als de ark naar Sion wordt gebracht, heb je een uitzonderlijke situatie. En bij Saul is het natuurlijk nog weer een heel ander verhaal. Daar was het ook ongehoorzaamheid, maar daar was het zijn ongeduld. Hij kon niet op Samuel wachten en heeft toen zelf het offer maar gebracht. Nou, nog een vraag over wie we zullen regeren. Dit is ook een mooie. Waarom moet de Heer Jezus voor ons pleiten? Hij zei zelf dat de Vader ons lief heeft. Dat is een mooie vraag. Misschien heb ik wat dat betreft het ook niet zo goed duidelijk gezegd, dat dat pleiten niet betekent dat onze behoudenis bij wijze van spreken elke dag op losse schroeven staat en dat dankzij zijn voortdurende voorbeden het uiteindelijk dan toch wel goed komt met de gelovigen. Je zou dat wel kunnen concluderen uit 1 Petrus 5, ik citeerde u dat al, de gerechtvaardige wordt ter nauwernood behouden. Maar wij weten toch heel goed uit de bediening van het Nieuwe Testament dat als wij in geloof de Heer Jezus hebben mogen leren kennen en hij het bezit van onze ziel is geworden, we God als onze Vader kennen, dan geldt het woord van de Heer Jezus in Johannes 10, niemand kan ze uit mijn hand roven. Dat moeten we goed vasthouden. Wat dat betreft, als het gaat om onze positie in Christus, is de voorbede niet noodzakelijk. Die is eens en voor altijd, doordat we deel gekregen hebben, het werk van de Heer Jezus voor eeuwig vastgelegd. Maar, als ik het goed gereformeerd zou zeggen, dan zou ik zeggen, wat de rechtvaardigmaking betreft, is het eens voor altijd geregeld. Maar wat de heiligmaking betreft, daar hebben we elke dag bij te leren. En daar is die voorbede belangrijk. Dat ik dat gereformeerd noem, dat zal ik u later uitleggen als de catechismus daar ook aan toekomt. Want daar is nog wel wat meer over te zeggen. Maar als het dus gaat om onze praktische levensweg, over de vraag wat voor soort christenen zijn wij? Wat brengen wij ervan terecht? We hebben daarvoor de Heilige Geest ontvangen. Alle drie de personen van de Godheid zijn daarin betrokken. De Heilige Geest woont in ons. De Vader zelf heeft ons lief, zoals u hier dat zo mooi citeert uit Johannes 16. En de Heer Jezus is onze voorspraak bij de Vader in Johannes 2. Alle drie de personen van de Godheid zetten zich ervoor in dat wij veilig het einde bereiken. Dus je hebt hier een tweezijdigheid. Aan de ene kant, door het geloof ligt onze behoudenis vast. Anders zou er geen zekerheid van het geloof kunnen bestaan. Maar zo zeker als je kan zijn van je behoudenis, zo onzeker moet je zijn over jezelf. We lezen in Filippenzen 2 dat we onze behoudenis moeten uitwerken met vrees en beven. Dat is niet naar God toe, dat is naar jezelf toe. Met andere woorden, als hij alleen Filippenzen 2 vers 12 had en het kwam erop neer om je eigen zaligheid uit te werken of te bewerken in eigen kracht, nou dan heb je maar heel veel vrees en heel veel beven, want dan weet je, dan komt er niks van terecht. Maar er staat gelukkig achter, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dus wat jezelf betreft, rennen we elke keer, zoals het eigenlijk letterlijk staat in Hebreeën 4, elke keer weer naar die troon van de genade, om hulp te krijgen. Laat ik het met een beeld gebruiken, proberen uit te leggen. Als je door de Rode Zee bent heen gegaan, is Egypte voor altijd achter je. De farao kan je nooit meer te pakken krijgen. Die ligt dood aan de oever van de Rode Zee. Het leger van de Egyptenaren kan je niks meer doen. Wat dat betreft is de zekerheid, je bent gered uit de macht van Egypte. Maar je hebt wel 40 jaar woestijnreis voor je. En daarin ben je afhankelijk elke dag van de ware Aaron, die onze namen op zijn schouders en op zijn borst draagt in het heiligdom. En wat onze verantwoordelijkheid betreft, u weet het, 1 Korinther 10 zegt het ook, God heeft in de meeste van hen geen welgevallen gehad en heeft ze neergeveld in de woestijn. En het is uiteindelijk een overblijfsel dat behouden wordt. Zo gaat het in de kerkgeschiedenis ook. Het is een overblijfsel dat uiteindelijk het einde bereikt. En daarvan zegt Petrus dat er tenminste nog een overblijfsel zal zijn aan het einde van die 40 jaren. Dat is puur de genade van God. Dat is de voorbede van de priester. Dat is de werkzaamheid van de Heilige Geest. Daar is niets van ons bij. Nou, ik hoop dat het een beetje mag helpen. Nee, ik heb niet beloofde land gezegd. Sorry dat ik je even onderbreek. Ik zei, je bent uit Egypte verlost, maar dan kom je niet in het beloofde land, dan kom je in de woestijn. Je hebt nog 40 jaar te gaan voordat je in het beloofde land komt. Nou mag je weer verder. Wat is de vraag? Weet je, het probleem is dat het een beetje van allebei is. Het is het enerzijds, anderzijds. Dus het is enerzijds van de zekerheid van het geloof, want die rust niet in mijzelf of in mijn trouw of in mijn toewijding, maar die rust in het volbrachte werk van Christus. Het feit dat ik in zijn hand ben en dat hij mij heeft gegarandeerd dat niets mij daaruit kan roven. Dat is het enerzijds. Het is, om het maar weer op de oude manier te zeggen, 100% genade en 100% verantwoordelijkheid. Want die weg door de woestijn moet ik afleggen. En daar vind je constant ook dat enerzijds, anderzijds. Want God zegt later in Deuteronomium, ik heb jullie gedragen door die 40 jaar zoals een man zijn zoon draagt. Dat is een ontroerend woord. Wat de trouw van het volk betreft is er zoveel ellende geweest, zoveel afval, zoveel... Nou ja, ik citeer al 1 Korinthe 10. Als het daarop aankwam, dan hebben de meesten het helemaal het einddoel niet bereikt. Maar aan de andere kant, als het om Gods trouw gaat, dan zegt hij, ik heb jullie daar doorheen geholpen. Ik heb jullie bewaard voor die schorpioenen en die Amalekieten. Ik heb jullie gezorgd dat jullie niet aan jullie blaren ten onder gingen. Ik heb gezorgd dat jullie schoenen niet versleten zijn, enzovoort, enzovoort. Maar het is altijd het een en het ander. Je kunt of in een soort triomfgevoel alle nadruk leggen op die genade van God. En dan kweek je oppervlakkige christenen. Of je kunt alle nadruk leggen op onze verantwoordelijkheid en hoe slecht wij het ervan afbrengen. En dan krijg je ongelukkige christenen. En ik weet niet wat erger is, een ongelukkige of een oppervlakkige christen. Ik wil eigenlijk geen van beide zijn. En daarom leef ik in die spanning van het leven uit genade en het leven onder de verantwoordelijkheid als een mens die door deze woestijn heeft te reizen en daarbij op allerlei manieren scheef kan gaan. En of ik dat einde bereik daarvan, daarom is Filippenzen 2 zo mooi, omdat je die twee versen daar pal achter elkaar hebt. Vers 12 van Filippenzen 2 zegt, jij hebt die reis af te leggen. En doe dat maar met vrees en beven wat jezelf betreft, want als het van jou afhankelijk is, dan wordt het één grote knoeiboel. En dat is ook maar gebleken. Maar vers 13 zegt, het is God die je doorheen helpt. Maar je mag daar niet uitsluitend nadruk op leggen, want dan gaat onze verantwoordelijkheid eronder door. Dan maakt het niet meer uit hoe wij leven of niet. God zorgt wel dat alles goed komt. Nou, in die spanning leven wij. En in die spanning zullen we altijd blijven doorgaan zolang we op aarde zijn. Maar ik wil er wel bij zeggen, broeder Kees, het gaat daarbij niet zozeer, ook in Hebreeën 4, niet omdat we elke keer weer op die zonde in onszelf stuiten. Ik kan het toch niet laten om dat weer tegen je te zeggen. Daar gaat het niet over in Hebreeën 4. Daar gaat het over, wel in even Johannes 2, dat zal ik je direct vertellen. In Hebreeën 4 gaat het over de beproevingen die de woestijn met zich meebrengt. Daar komen de Amalekieten aan. Daar komen de schorpioenen en de slangen aan. Daar worden we door dorst en honger bedreigd. En we rennen naar de troon der genade. Bij de voorspraak, want de hoge priester en de voorspraak, kijk, dat wordt hier allemaal een beetje aan elkaar gekoppeld in de catechismus, maar de voorspraak, dat is wat anders. In 1 Johannes 2 vers 1 zegt Johannes, kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Punt. Zo, daar kunnen we het mee doen. En dan zegt hij er gelukkig achteraan, maar als het nou toch onverhoopt mocht gebeuren, als iemand, het liep bijna als een uitzondering, en zo moet je er ook over spreken, anders wordt het een knoeiboel. Dan gaan we te gemakkelijk weer en te vanzelf spreken, nee, als iemand zondigt, dus het kan gebeuren. Wij, want het geldt wel voor ons allemaal, hebben een voorspraak bij de Vader. Daar gaat het over, hoe moet het nou als je nou toch weer gezondigd hebt? Maar in de Hebreeënbrief over de hoge priester gaat het over de beproevingen die de Heer Jezus zelf gekend heeft. Hij is 40 dagen verzocht in de woestijn. En wij hebben met diezelfde verzoekingen te maken. En wij hebben elke keer dan, zoals kleine kinderen naar de rokken van mama rennen, wij hebben elke keer de hoge priester op te zoeken die ons daar doorheen helpt. Nou, je ziet al, dat is bijna weer een nieuwe preek, want daar zitten vele kanten aan vast. Ziet u, het wordt nog een lange nacht, want ik heb hier nog een hele stapel. Die hebben ook gehad. Kijk, dat scheelt weer. Mensen die dezelfde vraag stellen. Ik leerde vroeger, priesterschap is offeren, bidden en zegenen. Kijk, zo leer ik toch weer eens iets vanavond. Wilt u iets zeggen hoe dit wordt gedaan door de Christus en misschien de christenen? Vooral het zegenen. Ja, offeren, bidden, zegenen. Is bidden een specifieke priesterlijke taak? Nee, voorbeden wel. Voorbeden wel. Zoals de Heer Jezus voorbeden doet voor ons. Hij, dat is Romeinen 8 natuurlijk, heel duidelijk, geloof ik, 34. Hij is degene die voor ons bidt of pleit of tussen beiden treedt bij de Vader. Dus voorbeden doen. Als wij voorbeden doen, de Engelsen hebben daar zo'n mooi woord voor, intercession. Als wij intercessors worden, voorbidders, dan zou ik dat een typische priesterlijke taak noemen, maar niet alle bidden. Bidden is als het roepen van het kleine kind dat in nood is. Dat is niet allemaal priesterlijk. Maar voorbeden is het wel. Offeren is het ook. Onze offers zijn geestelijk. Onze offers, dat is 1 Petrus 2. Onze offers zijn de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Hebreeën 13. En zegenen, maar we lezen nooit dat de priester zegenen, de hoge priester zegent. De hoge priester, die spreekt zegen uit van nummer 6. Niet zozeer de priesters. Dus ik zou het zegenen heel specifiek willen verbinden met het werk van de Heer Jezus, de hoge priester. En in hoeverre je dat ook op ons kan toepassen, daar zouden we nog eens over na moeten denken. Maar daar kan ik nou niet zo direct een schriftuurlijke aanwijzing voor vinden. Het zegenen, ook in de beeldspraak van het Oude Testament, is de taak van de hoge priester. Dus ja, zo zou ik het willen onderscheiden. Jezus zegt, dat is ook een mooie vraag, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Is er verband tussen intieme omgang met God en Christus en gehoorzaamheid? Ja, het antwoord is ja. En het is natuurlijk heel bijzonder in dat vers. Als je je vrienden uitnodigt op je verjaardag en je zou tegen die vrienden zeggen, jullie zijn mijn vrienden, dan vinden ze het allemaal fijn. Maar als je erachter zou zeggen, als jullie doen wat ik gebied, dan bederft dat het feestje wel. Want vriendschap en gehoorzaamheid, die passen in onze beleving niet bij elkaar. Daarom heb ik straks gezegd, wij zullen moeten aarzelen om hem onze vriend te noemen. Behalve dan in dat lied, dat is dan de enige uitzondering die we toestaan. En dat is hetzelfde als dat sommige evangelische mensen zeggen, Jezus is onze oudste broeder of dat soort mooie dingen. Maar het feit dat de Heer Jezus niet schaamt zich onze broeder, ons broeders te noemen, Hebreeën 2, geeft ons niet zomaar het recht om hem onze broeder te noemen. Als we aan hem denken, dan denken we aan hem als onze Heer. Daar gaat het om. Als hij in genade ons broeders noemt, en Paulus zegt ook, hij is de eerstgeboren onder vele broeders, prachtig, fijn. Maar zo spreken wij hem daarom nog niet aan. En zo is het ook met die vriendschap. Hij noemt ons vrienden in de betekenis, of vrienden betekent letterlijk, trouwens in het Nederlands ook, maar ook in het Grieks en in het Hebreeuws, liefhebber. De Statenvertaling zegt dat ook, hè? In het huis mijner liefhebbers. Staat in onze vertalingen vrienden, modernere vertaling. Liefhebbers, ik heb jullie liefhebbers genoemd. Er is een vriendschappelijke intimiteit van vertrouwelijkheid. Zoals God Abraham zijn vriend noemde, lezen we 3 keer in de Bijbel. Maar Abraham noemde God niet zijn vriend. Daar is verschil. En dat zie je aan het feit dat de Heer Jezus vriendschap kan verbinden met gehoorzaamheid. Hij noemt ons vrienden. Maar hij zegt tegelijkertijd in één adem, ik ben de meester, jullie zijn de dienstknechten. Dus je mag die beelden niet losmaken. Ik weet dat jullie uit de vorige keer, heb ik jullie verteld uit de preken van mijn jeugd. En ik weet nog weer zo'n preek, die komen dan allemaal naar boven borrelen, want ik heb altijd goed opgelet. En dat is die 5 manieren waarop wij aangeduid worden in Johannes 15. Eén daarvan is die vrienden. En één daarvan, een ander is getuigen. En een derde is dienstknecht of slaven. En die mag je niet losmaken van elkaar. Hij noemt ons vrienden, maar die vrienden zijn wel tegelijkertijd zijn slaven. Als het over vrienden gaat, ligt de nadruk op intimiteit. Als het over slaven gaat, dan ligt de nadruk op gehoorzaamheid. En die allemaal zijn niet van elkaar los te maken. Daarom kan hij zeggen, jullie zijn mijn vrienden, maar dan wel als je doet wat ik je zeg. U had het over volkskerken, zoals de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk. Mijn goede vriend de bisschop zegt ook altijd, als ik maar klaag over de dingen in de katholieke kerk, want wij praten daar heel vrijelijk over met elkaar, dan zegt hij altijd, ja, maar wij zijn een volkskerk, net als de PKN. Daar heeft hij gelijk aan. En daar moeten we ook een beetje mild over denken. Want dat is een keuze die Luther al gemaakt heeft. In de tijd van Luther waren er medewerkers zoals Andreas Karostad, die wilden vergaderingen van gelovigen, mag ik het nou eens even zo zeggen, die wilden gemeenschappen van gelovige mensen. En Luther zei nee, dat doen we niet. Wij willen vasthouden aan het volk. We willen het hele volk in de kerk hebben, want daar kunnen ze tenminste tot geloof komen. We gaan ze niet afschrijven. Hetzelfde heb je in Nederland ook gehad in het Calvinisme. Denk maar aan iemand als Jean de Labadie, die wilde eigenlijk ook allemaal vergaderingen van gelovigen. Nee, zeiden die oudvaders, daar doen we niet naar mee. We weten best dat er een heleboel mensen in de kerk zitten die daar voor hun nummer zitten en die geen leven uit God hebben, maar we houden vast aan de volkskerk, want daarmee komen ze tenminste onder ons gehoor. En als je gemeente van gelovigen wil stichten, dan geef je eigenlijk die hele groep prijs. Nou, ik geef daar geen oordeel over, want er zitten hier afgescheidenen en er zitten hier PKN'ers. En die willen wij niet zoals Paulus met de Farizeeën en de Sadduceeën deed tegen elkaar uitspelen. Er is voor beide wat te zeggen. Beide zit een mooie diepe gedachte achter. En ik ga daar geen keuze in maken. Maar je moet dat altijd wel bedenken. Als een afgescheidene vanuit zijn afgescheiden kerkbeleving naar de volkskerk kijkt, of dat nou protestants of katholiek is, dat laat ik nou even los, dan is dat niet altijd fair. In de volkskerk is een hoop mogelijk. Mag ik nog even een keer dat zeggen? Dat is een beetje een stokpaardje van me. Daarom begrijp ik die hersteld hervormde niet zo goed. Die hebben het nou 400 jaar in de Neder-Duits gereformeerde kerk uitgehouden. Met alle dwaalleringen die waren, met alle vrijzinnigheid, met alle liberalisme, met alles. In 1837 bleven ze in de kerk. In 1886 ze bleven in de kerk. Als u niet weet waar die jaartal op slaat, laat lekker zitten. Maar ze bleven. Tot 2004. Wat gebeurde er toen dat zo anders was dan de 400 jaar ervoor? Dat begrijp ik niet en mijn hervormde vrienden begrijpen het ook niet. Maar dat geeft allemaal niks. Het is wel, laat maar niet alles zeggen wat op mijn hart is, want het komt nog op het internet ook. Je weet maar nooit wat dat allemaal weer uitwerkt. Maar ik heb 15.000 hervormde voorouders en ik denk nogal historisch. Dat waren niet allemaal bonders. Dat was van alles en nog wat. Een van die verre voormoeders had een broer, dat is een bekende oefenaar geworden. Als je niet weet wat dat is, laat ook maar weer zitten. Een bekende oefenaar geworden. En hij schreef over zijn ouders, dat waren dus mijn voorouders. Dat het een heidens gezin was. Ze zaten elke zondag in de kerk. Maar het was een heidens gezin. Er was niets van leven uit God. En toen heeft God hem, deze man, die dus een oud oom van mij is, in zijn kraag gegrepen. En hij is een heel bekend oefenaar geworden die vele mensen begraven heeft. Dat doen oefenaars onder andere. Een van de dingen die ze doen is mensen begraven. En dat heeft hij ook gedaan en gepredikt. Ik heb zelfs nog een bundel preken van die man. Maar dat gezin dat hij beschrijft, waaruit dus mijn moeder kwam, ja, dat gaat je aan het hart. Elke zondag in de kerk, geen leven uit God. Er was niets. Ik ga er maar vanuit dat hij de waarheid sprak. Ja, dat heb je in de volkskerk. Maar de voorstanders van die volkskerk zijn, ze komen wel elke zondag in de kerk en ze horen daar het woord van God. Dus stiekem ben ik ook een beetje hervormd en niet afgescheiden. En tegelijkertijd is er een ander deel in mij dat zegt, ja, maar de gemeente van God, dat is wel de vergadering der ware christgelovigen. De heilige vergadering der ware christgelovigen. En niet de heilige ware christgelovigen plus de rest van de Nederlandse bevolking. Oeh. Dat gaan we vanavond niet oplossen met elkaar. Wij stellen het probleem en dat is soms al de halve oplossing. Waarom? Want nou komt de vraag pas. Hè? Ik heb de vraag nog niet eens helemaal gelezen. Nou komt die pas. Waarom houden de leiders van die volkskerken niet gewoon strak aan de juiste leer vast? Omdat het een volkskerk is. Ik heb het antwoord nu al gegeven. Is dat een excuus? Dat mag je zelf beoordelen. Maar ik zou heel wat oudvaders kunnen noemen, want er was toen nog geen verdeeldheid in de vaderlandse kerk. Er waren heel wat oudvaders die fel tegen mensen als Jean de Labadie gekeerd waren, omdat zij vasthielden aan een kerk voor het Nederlandse volk. En pas in 1900 is de zaak gaan scheuren. Dus we kunnen wel zeggen ze moeten vasthouden aan de ware leer, maar ja, ik neem aan dat degene die die vraag gesteld heeft, weet ik wel zeker, want ik weet wie hem gesteld heeft, niet hervormd is. En ik ben ook niet hervormd, maar ik probeer me wel in te leven wat het hervormde gevoel is. Heel dicht bij het woord leven en tegelijkertijd een kerk voor iedereen waar je het risico loopt door de Heere God aangeraakt te worden. Nou, heb ik het juiste midden bewaard? Ongeveer? Dat hangt er vanaf waar je zelf staat natuurlijk. Ik laat het daarbij. Ten slotte de laatste vraag. Het is toch nog meegevallen. Wij zijn gezalfd met de zalving van Jezus en zullen grotere dingen doen. Waar moet ik dan aan denken? Ik heb ze nog niet gedaan. Dat is wel heel eerlijk dat u dat erbij zegt. Nou, laat ik een voorbeeld noemen waarmee ik vanaf kinds af aan wat ik te horen heb gekregen en wat me nog steeds wel aanspreekt. Ik doe het in de vorm van een vraag. Hoeveel mensen zijn er door de bediening van de Heer Jezus tot geloof gekomen? Als je bedenkt dat er in de opperzaal 120 mensen waren. En dat er nog wel wat mensen thuis zijn gebleven bij het gezin. En nog wel wat bij het vee. En nog eens wat. Hoeveel zullen het er geweest zijn? 300? 400? Maar op het moment dat de Heilige Geest uitgestort is, Handelingen 2, worden er op één dag 3000 toegevoegd. Dat is niet natuurlijk omdat die mensen betere predikers waren dan de Heer Jezus. Maar het heeft te maken met het feit dat hij zelf gezegd heeft, het is beter voor u dat ik heen ga, dat de Heilige Geest komt. Sinds dat de Heilige Geest op aarde gekomen is, is er zoiets ontstaan als wat wij de wereldkerk noemen. Waar predikers zijn die vele duizenden tot de Heer hebben mogen leiden. Terwijl de Heer Jezus na zijn grote campagne door Galilea in Matthäus 11 moet vaststellen dat Bethsaida en Chorazin en Capernaum zich allemaal niet bekeerd hebben. Het leek één grote mislukking. Wat hij gedaan heeft is door zijn kruiswerk de grondslag leggen. Daar komt de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest werkt door mensen. Door Petrus en al die andere predikers. En door hun bediening groeit die kerk. Dus als er staat ze zullen grotere dingen dan doen, dan moet u wel goed bedenken. Niet dat die mensen groter zijn dan de Heer Jezus. Maar dat zij door het werk van de Heilige Geest, die woont ook in Christus, maar die woont nu in ons en hij heeft ons erop uitgestuurd om iets te doen wat hij nooit gedaan heeft. Hij is nauwelijks buiten de grenzen van het Heilige Land gekomen. Misschien een keer de Tyrus en Sidon en verder ging het niet. Maar hij heeft de grondslag gelegd. En dan zendt hij de Heilige Geest. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt hij, tot aan de einde van de aarde. Daar is hij zelf nooit geweest als mens. Hij stuurt ons er naartoe. En hij zegt, door de Heilige Geest zullen jullie een kerk in het leven roepen. Vele, vele malen groter dan het handvol gelovigen dat daar in de opperzaal bijeen was. Het is maar een voorbeeld. Want inderdaad, ik heb ook nog nooit over water gelopen. Maar dat hoort ook, dat zijn de kerstjes op de pudding. Dat hoort ook niet bij de normale bediening. Ik heb 5 beloften in Markus 16. Want er hoort niet het op het water lopen bij, ook niet het vermenigvuldigen van broden. Maar wel, ik beperk me nou maar even tot de eerste en de laatste, want die zijn het makkelijkst uit te leggen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En de laatste, op zieken zullen ze de handen leggen en zullen gezond worden. En daar is niet speciaal talenten voor nodig, daar hoef je ook niet voor gestudeerd te hebben, daar hoef je geen diploma's voor te halen. Dat zou elke gelovige moeten kunnen, maar dan zeg ik er wel bij, elke geestvervulde gelovige. Maar dat is weer een nieuwe preek. Dat gaan we vanavond niet uitwerken. Dus ik laat het daarbij. Maar dat zijn geen grotere werken dan de Heer Jezus deed, hè? Dat moet ik wel bedanken. Want hij heeft ook zieken genezen en hij heeft ook demonen uitgedreven. Maar we laten het daarbij. Ik stel u voor dat wij direct ons slotlied zingen en dat wij allereerst de Heer gaan danken voor deze avond. Laten we danken en bidden. Trouwe Heer, onze Heiland, onze Verlosser, onze Zaligmaker, onze Meester, die ons zijn vrienden noemt, maar die tegelijkertijd onze Heer en Meester is. Wiens slaven wij mogen zijn, en wat is het een voorrecht, Heer Jezus, om uw slaaf te zijn, uw dienstknecht, uw dienstmaagd. Dat is een groter voorrecht dan dat wij over een wereldrijk zouden regeren. Maar dat laatste hoort er ook bij. We zullen met u regeren. Het is zo groot. Wij kleine, nietige mensen, van nature zondaren. Zo diep weggezonken. En dan door u niet alleen maar bevrijd uit de macht van de zonde en de Satan en de dood, maar ook nog eens verheven tot dit geweldige standpunt, dat wij in u gezeten mogen zijn in de hemelse gewesten. En dat u ons tot profeten, priesters, tot koningen maakt. En dat u ons ook nog de Heilige Geest geschonken hebt, in wiens kracht wij dat profeetschap, dat priesterschap, dat koningschap mogen verwerkelijken. In alle zwakheid wat ons betreft. In alle kracht wat u en uw geest betreft. Wij danken u, Vader, dat u, zoals we daar vanavond aan herinnerd zijn, zelf ons lief hebt. Heer Jezus heeft het ons gezegd, de Vader zelf heeft u lief. Het is een van de grootste vreugden van ons bestaan, te mogen leven uit de liefde van de Vader. Heer Jezus, u loven en prijzen wij, omdat u niet alleen het grote werk op het kruis voor ons volbracht hebt, maar omdat u onze hoge priester bent en onze voorspraak bij de Vader, waar u zich dag en nacht voor ons inzet, opdat wij veilig het einddoel van onze aardse reis mogen bereiken. Ja, opdat heel uw volk het einddoel van die woestijnreis bereikt, het beloofde land zal bereiken, het hemels Kanaan, het koninkrijk Gods, dat vanuit de hemel hier op aarde gevestigd wordt. En we danken u, Heilige Geest, dat u de kracht bent in ons om het vol te houden in die woestijn met de slangen en schorpioenen, met de honger en de dorst, met de hitte en alle andere ellendigheden. U leidt ons door als de wolkolom, stap voor stap, totdat we het einde mogen bereiken. Drie ene God, van wie wij direct gaan zingen. Wij loven en prijzen u, omdat u zich inzet voor mensen zoals wij, opdat zij de volle behoudenis mogen bereiken. We danken u dat we uit uw woord daar weer het een en ander van hebben mogen leren vanavond. Wil het bevestigen aan onze harten. En geef ons genade om te leven tot uw eer, met een lofzang op onze lippen, de vrucht van de lippen die uw naam belijden. Wees met ons als we van hier gaan, zegen ons in alle opzichten en wil ons een volgende maal ook weer in gezondheid die bij elkaar brengen. Wij danken u, loven en prijzen uw heerlijke naam, in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.